Fijn dat u gekomen bent, lieve mensen. Ik had eerst gedacht, u blijft allemaal aan de radio of de tv gekluisterd. En daar had ik dan ook begrip voor gehad. En we zouden er op deze eerste avond nog best een paar meer hebben verwacht die thuis zijn gebleven. Ik kan me zo voorstellen dat Harry en Joke deze 11e september al op een bijzondere wijze in hun geheugen hadden vastgelegd. Als zijnde de eerste avond waarop hier in deze zaal een bijeenkomst tot eer van God zou worden gehouden. En zij konden niet weten dat die 11e september 2001 om nog veel belangrijker reden in de annalen van de wereldgeschiedenis zou worden bijgeschreven. Als zijnde de dag van de grootste terroristische wandaad die ooit in de wereldgeschiedenis is gebeurd. Het lijkt wel oorlog, zo'n gevoel had je bij jezelf. En je realiseert je hoe kwetsbaar wij als mensen op aarde allemaal zijn. Dat zulke dingen zo makkelijk kunnen gebeuren. Daar is geen veiligheidsmaatregel tegen bestand. Geen organisatie kan dit soort vreselijke dingen verhinderen. Het laat ons allemaal opnieuw beseffen wat voor verschrikkelijke machten van het kwaad er in deze wereld zijn. Wat haat, in dit geval haat tegen Amerika, kan betekenen. Hoe ontzettend de macht van de haat kan zijn. Zoveel groter lijkt het voor ons wel eens dan de macht van de liefde. Je wordt je er opnieuw van bewust hoe je zomaar, als je 's morgens aan je werk wilt gaan, je zomaar vanuit het leven kunt worden weggerukt. Voor sommigen was dat in een fractie van een seconde gebeurd. Anderen hebben daar nog minutenlang naartoe moeten leven, zoals die arme mensen die uit de ramen hingen, schreeuwend om hulp, terwijl kort daarna de gebouwen zijn ingestort. Je kunt je er geen voorstelling van maken wat er in die mensen moet zijn omgegaan. En dat is nog maar enkele uren geleden. Je kunt je niet voorstellen wat dat betekent in die nauwe straatjes van Manhattan, als daar twee zulke reuzeachtige gebouwen, waar ik jaren geleden ook eens bovenop gestaan heb, als die gebouwen naar beneden vallen en daar op dat eiland terechtkomen. Je kunt je niet voorstellen wat het betekent voor de mensen in die vliegtuigen, die geweten moeten hebben dat een vliegtuig in handen van terroristen was gevallen, die misschien wel gehoord hebben wat die terroristen daarmee van plan waren. Je kunt je niet voorstellen hoeveel duizenden mensen, ik hoorde een getal van op zijn minst 20.000 mensen in korte tijd de eeuwigheid zijn ingejaagd. Waaronder ook mensen die zichzelf voor de goede zaak zoals zij dat zagen hebben opgeofferd. Want al deze boosdoeners zijn daarbij ook omgekomen, behalve de mensen achter de schermen. Je vraagt je af in wat voor wereld leven we. Het kost me wel even moeite om mij te concentreren, dat begrijpt u ook wel, en u hebt dat zelf ook, maar mij als spreker is dat nog sterker, te concentreren op het onderwerp van vanavond. En ik heb er daarom behoefte aan om toch ook zelf, niet om Christus te willen verbeteren, maar toch ook zelf nog met u deze samenkomst, al in eerste plaats, al zijn we dat zo niet gewend, in gebed bij de Heere op te dagen. Laten wij nogmaals bidden met elkaar. Heere God, wat moeten we aan met die heerlijke woorden van Efeze 1? Als we geconfronteerd worden met deze verschrikkingen die via de media op ons af zijn gekomen. En misschien hebben we juist wel vanavond, Heer, in het bijzonder de troost van uw woord nodig. Omdat daarin zulke geweldige dingen voor ons worden voorgesteld. Eeuwigheidsdingen die gelukkig ver uitgaan boven al het gewoel van deze aarde. Daarom bidden wij om uw troost vanavond, om uw kracht, om uw wijsheid. Maar we bidden ook heel in het bijzonder om troost voor de mensen die in de ziekenhuizen liggen, voor wie leven gevochten wordt. We bidden om de troost voor de nabestaanden van de vele duizenden die moeten zijn omgekomen. We bidden om kracht voor alle medici en verpleegkundigen, voor alle brandweerlieden, voor alle veiligheidsagenten, voor alle politiemannen en vrouwen in New York, in Washington en waar ook maar de nieuwe dreigingen mochten plaatsvinden. We bidden nu om wijsheid voor de regering van de Verenigde Staten, voor de president en zijn mensen, om de juiste maatregelen te treffen om de bevolking te beschermen voor zover mogelijk en de daders van deze wandaden op te sporen. Heer, we danken u dat wij mogen weet hebben van een God die boven alle dingen verheven is en die achter de schermen van de wereldgeschiedenis toch alle draden van het wereldgebeuren in handen heeft. Daar danken wij u voor, Heere. En zo willen wij ook vanavond uw woord openen, opdat het tot onze harten mag spreken en wij erdoor worden verkwikt en opgebouwd. We leggen het alles in uw handen en vertrouwen ons nogmaals in gebed aan uw leiding en aan uw zegen toe. We lezen uit Efeze 1 en ik wil dat graag doen uit de Telos-vertaling. Ik lees met u Efeze 1, vers 1 tot 14. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God aan de heiligen en getrouwen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. Zoals hij ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade, waarmee hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht, daar hij ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt heeft naar zijn welbehagen, dat hij zich had voorgenomen in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus. In hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt. In wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord, in wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover het woord van God. Ik herinner me dat ik vele jaren geleden eens een serie bijbellezingen mogen houden over de Efesbrief. En de gemeenschap van christenen die mij uitnodigde daartoe, die zei: je mag er net zo lang over doen als je wilt. Toen heb ik de eerste avond de eerste drie verzen van Efeze 1 mogen behandelen. En de tweede avond, geloof ik, de volgende vier verzen. En ik geloof dat ik zes avonden nodig had voor hoofdstuk 1. Ik geloof dat de hele serie uiteindelijk zo'n 24 avonden heeft geduurd. Dat heeft natuurlijk zijn voordelen. Je kunt dan op zeer vele belangwekkende bijzonderheden ingaan. De methode die wij voor deze avond hebben gekozen heeft ook zijn voordelen. Omdat je dan in één avond natuurlijk een overzicht kunt krijgen van een hele perikoop. En vers 1 tot 14, dat is dan eigenlijk al een heel stuk. Waar zo onnoemelijk veel in staat. En ik dacht juist, in eerste instantie, jammer dat we dit onderwerp hebben voor vanavond. Het past zo weinig bij de gebeurtenissen van deze dag, waar je toch
niet omheen kan en waar je gedachten dan toch zo elke keer bij bepaald blijven. Maar bij nader inzien, toen dacht ik, nee, de Heer heeft dat zo bestuurd dat wij vanavond even ze één met elkaar behandelen en dat is goed. En toen ik er dieper over na ging denken, ging ik ook beter zien waarom dat zo mooi en zo goed is. Voordat ik daarop inga, laten we een paar opmerkingen maken ter algemene inleiding. Als u een Telos-vertaling hebt, dan ziet u dat wat ik u nu ga vertellen daar keurig boven staat, als een inleiding op deze brief. Paulus heeft deze brief waarschijnlijk geschreven tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome. Hij stelt zich in deze brief ook voor als een gevangene. Hij heeft die geschreven aan de gemeente in Efeze. Dat was de officieuze hoofdstad van de provincie Asia. Dat was toen maar een heel klein gebiedje in het westen van het tegenwoordige Turkije. Misschien ook aan verschillende andere gemeenten, omdat in enkele belangrijke bijbelhandschriften de woorden in Efeze in vers 1 ontbreken. Daarom staan ze hier ook in de Telos-vertaling tussen scherpe haken. Efeze handelt dan ook niet over bepaalde problemen in Efeze, zoals dat meestal in een brief het geval is. Maar het gaat hier veel eer om een soort circulaire, een rondzendbrief waarin heel algemene zaken aan de orde worden gesteld. En wel kun je rustig zeggen dat er geen brief is waarin Paulus dieper op de waarheid van God ingaat, grotere vergezichten ons schildert dan hier. Misschien als de enige vergelijking zou je de Colossensebrief kunnen noemen. Heel in het bijzonder is het een verhandeling over de bijzondere positie en de voorrechten van de gemeente van God in haar verbinding met haar verheerlijkt hoofd in de hemel aan Gods rechterhand, Jezus Christus. Zo worden wij hier aangesproken als heiligen en getrouwen. Juist omdat het een algemene rondzendbrief is, kost het ons hier nog minder moeite dan in andere brieven om direct verbinding tot deze brief te krijgen. Want het gaat hier niet over omstandigheden die er in een toenmalige gemeente waren en ons verder niets zeggen. Wat dat betreft is het bijna een tijdloze brief te noemen. Het is heel bijzonder als je nagaat dat juist in die eerste verse, en dan bedoel ik vanaf vers 3 na de algemene groet van Paulus, waarin hij ons genade en vrede toewenst, hoe in die eerste pericoop, vers 3 tot 14, ons ook dat geweldige vergezicht gegeven wordt van tijdloosheid, ja, van eeuwigheid. En toen ik me dat realiseerde, dacht ik, het is toch wel heel bijzonder dat we dat vanavond mogen overdenken. Want de brief gaat verder terug dan de grondlegging van de wereld. Verder terug dan Genesis 1 vers 1. Doordat hier gezegd wordt in vers 4 dat wij zijn uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. We hebben dat vaker in deze brief. In hoofdstuk 3 spreekt Paulus over het eeuwig voornemen, letterlijk het voornemen der eeuwigheden. In onze gedachten worden we hier teruggevoerd naar de voorbije eeuwigheid. En tegelijkertijd worden we hier in vers 10 vooruitgevoerd naar een periode die aangeduid wordt als de bedeling van de volheid der tijden. Die bedeling is nu nog niet aangebroken. Die moet nog komen. Het is de laatste fase van de wereldgeschiedenis, voordat ook die fase uiteindelijk uitmondt in de nog komende eeuwigheid. Wat een perspectief. Psalm 90 spreekt over God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Zo groot is dat perspectief dat ons hier wordt voorgesteld. En in het geweldige perspectief van eeuwigheid tot eeuwigheid is er één persoon die daarin de centrale plaats inneemt. Valt me wel eens op als mensen, vooral jonge mensen, geïnterviewd worden naar hun geloof, dat ze dan heel vaak spreken over God, zo in heel algemene zin. Maar een christen is iemand die God kent in Jezus Christus en alle zegeningen van God bezit in Christus Jezus. En dat is het refrein dat we hier constant horen. in hem. In wie? In Jezus Christus. In de geliefde. Die geweldige rijkdom van Gods raadsbesluit van voor de grondlegging der wereld tot in de komende bedeling van de volheid der tijden, die heeft een concentratiepunt. En dat is een persoon die in deze wereld is gekomen, die hier aangeduid wordt met zijn menselijke naam, Jezus Christus. En die nu, dat zien we dan in de tweede helft van hoofdstuk 1, dat is vanavond niet aan de orde, die we nu kennen aan Gods rechterhand in de hemel. Dan moet u zich even voorstellen, u moet even terugkijken in de eeuwigheid, even vooruitkijken in de eeuwigheid en even omhoog kijken, geestelijk gesproken, en eventjes tot u laten doordringen hoe dat is daar met die mens aan Gods rechterhand. Ik heb het wel vaker gezegd, Jodendom betekent, zoals Psalm 115 zegt, God is in de hemel en de aarde is aan de mensenkinderen gegeven. Maar Christendom is dat er een mens in de hemel is. Jezus Christus aan Gods rechterhand. Een verheerlijkt mens die daar is met zijn opstandingslichaam. Een verheerlijkt mens aan Gods rechterhand. En ook dat God op aarde woont. God de Heilige Geest. Over wie in deze brief bijna op elke bladzijde gesproken wordt. Ook hier in vers 13 waar wij horen over de Heilige Geest van de belofte. Die in ons woont. Wij zijn verzegeld met die Heilige Geest. En die Heilige Geest is ook weer het onderpand van onze erfenis. Daarmee worden we dus ook vooruitgericht naar wat nog staat te komen. Wat betekent dat voor zulke gebeurtenissen? Misschien hebt u in uw leven vandaag wel heel persoonlijke droevige gebeurtenissen meegemaakt die CNN niet zullen halen. Waar andere mensen niet van zullen horen, alleen misschien degene die u zeer nastaan. En er zijn andere gebeurtenissen die iedereen op aarde te horen krijgt, omdat ze van zulke geweldige omvang zijn. Maar wat het ook is. Het lijkt net alsof al die dingen tot proporties, tot hun ware afmetingen worden teruggebracht. Als je dit perspectief hiervoor ziet. Let wel, daarmee doe ik niets af aan de verschrikking van de gebeurtenissen van vandaag. Net zo min als ik iets afdoe aan de gebeurtenissen van uw persoonlijke leven, waar geen enkele krant of televisiestation zich voor interesseert, maar die voor u misschien even schokkend en even ingrijpend zijn. En waar u misschien evenzeer uw waarom vragen bij hebt aan het adres van de Heere God. Zoals duizenden mensen dat soort vragen aan God richten als het gaat om de rampzalige gebeurtenissen van deze dag. Daar doe ik dus niets aan af aan de verschrikking daarvan. Maar hoe verschrikkelijk ze ook zijn, christenen zien ze in een perspectief van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat zo diep gaat als de diepte van Golgotha's kruis. En dat zo hoog reikt als de plaats waar Christus nu zit aan Gods rechterhand. Je zou kunnen zeggen, het zijn hier als het ware vier dimensies, waarvan we in hoofdstuk 3 later zullen horen over de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte. Daar heb je diezelfde vier dimensies. De wereld die God ons hier voorstelt is niet benauwd en eng zoals buitenstaanders vaak denken, dat christenen leven in zo'n klein benauwd wereldje, maar is kolossaal. En in dat geweldige perspectief zullen ook eenmaal de gebeurtenissen van 11 september 2001 hun eigen bescheiden plaats innemen. Ik denk dat God meehelpt met de dingen die in deze wereld gebeuren. Maar het is een gemengd verdriet. Het doet me denken aan de Heer Jezus bij het graf van Lazarus. Die weende over zijn vriend. Het kortste versje in het Nieuwe Testament. Jezus weende. En dat terwijl hij wist wat hij even later zou gaan doen, dat hij Lazarus zou opwekken uit de dood, vind ik heel bijzonder. God, en ook daar de Heer Jezus, kan meewenen met de mens in zijn nood, terwijl God tegelijkertijd weet van dat veel grotere perspectief, waarbij al die dingen hun eigen kleine plek gaan innemen van die wegen van God die uitmonden in die volheid der tijden. Zo weent God met de mens op aarde. Maar tegelijkertijd is hij beter dan wij in staat, maar hij wil het ons openbaren, in staat om die dingen te zien in zijn geweldige perspectief. Van die eeuwige raadsbesluit. Je probeert je dat wel eens voor te stellen van een God die in de eeuwigheid aan ons gedacht heeft. En gedachten des vredes over ons gehad heeft, zoals Jeremia het uitdrukt. Zoals we hier lezen, dat God ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Kijk, die kunnen je ook nooit worden afgenomen. Aardse bezittingen kunnen je worden afgenomen. Er hoeft maar een vliegtuig op te vallen en het is weg. Geestelijke zegening kan geen macht der hel, geen Satan ons ooit afnemen. En wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. God heeft zijn hemel leeggegeven in de persoon van Christus. Heel veel christenen zijn ontzettend gefixeerd op hun aardse zegeningen. Dat is begrijpelijk, zeker in een tijd van grote welvaart. Maar zo'n dag als vandaag herinnert je er weer aan hoe betrekkelijk dat allemaal is en hoe het je zomaar kan worden afgenomen. Hoe zelfs het aardse leven er zomaar bij kan inschieten. Maar die hemelse gewesten en die zegeningen die we daar bezitten, die kan niemand ons afnemen. En ze zijn ons deel geworden op grond van een eeuwig raadsbesluit van God. Uitverkiezing is voor veel mensen in dit land helaas een schrikwekkende gedachte. Doordat de leer daaromtrent zo eenzijdig scheef getrokken is, kunnen zij in die uitverkiezing alleen maar een bangmakende en bedreigende voorstelling zien. Omdat uitverkiezing zijn tegenhanger heeft, althans volgens de leer, in de verwerping. In de Bijbel is de uitverkiezing een troost voor Gods kinderen. Niet alleen een troost, maar ook iets zo verblijdends, iets zo geweldigs aan zegen, dat je mag weten dat je naam bij God bekend was van voor de grondlegging der wereld. Dat God aan jou gedacht heeft. Heel bewust, persoonlijk, heel individueel, daar ben ik van overtuigd. Niet als een grove massa van die hele massa van de gemeente van God op aarde. Nee, elk mens individueel, dat is een persoonlijke zaak. We zijn hier nog niet aan de gemeente toe, dat komt later. We hebben het hier over persoonlijke zegening. En niet alleen uitverkoren voor de grondlegging der wereld, maar ook waartoe. Heel veel mensen denken uitverkoren naar de hemel te gaan. Die denken uitverkiezing alleen maar in verband met het zondevraagstuk, met verzoening en vergeving. Wel, sinds de zondeval is dat erbij gekomen, dat moest natuurlijk ook in orde gebracht worden. Maar hier is het uitverkoren om eigenlijk aan het beeld van God te beantwoorden. Heilig en onberispelijk te zijn voor hem in de liefde. Heilig en onberispelijk, dat is de kant van het licht. En daarnaast staat dan die kant van de liefde. Dat zijn de twee grote wezenstrekken van God in het licht van de eerste Johannesbrief. God is licht, God is liefde. God heeft in de eeuwigheid zich dat zo voorgesteld. Dat hij van u en mij een, voor zover het schepselen gegeven is, want dat blijven we altijd, we worden geen goden. Maar toch zoals het schepselen gegeven is, dat wij afspiegelingen zouden worden van het goddelijk wezen. Licht en liefde. In hem, in Christus. Elke zegening vindt in hem zijn fundering. 2 Korinthe 1 zegt, in hem zijn alle beloften van God ja en amen. En buiten hem om is er geen enkele belofte van God. Alle beloften vinden in en door Christus hun vervulling. En dan gaat het nog een stapje verder in vers 5. Tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd. Voor zichzelf, dat slaat hier op God. God heeft ons door Jezus Christus ertoe bestemd zonen voor hem te zijn. Niet kinderen, maar zonen. Zonen zijn een bijzondere vreugde voor het hart van de Vader en dat is hier ook zo met de hemelse Vader. Hij maakt ons hier zonen, niet omdat dat voor ons zo leuk is, maar omdat hij dat zo fijn vindt. Ik zeg het maar even heel gewoon Nederlands. Hij heeft ons tot het zoonschap voor zichzelf bestemd. Wij denken bij de uitverkiezing veel te veel aan alles wat het ons oplevert. Maar als ik het zo zeggen mag, het gaat bij de uitverkiezing in de eerste plaats om wat het God oplevert. Hij heeft ons ertoe voorbestemd om ons tot zonen van zichzelf te maken. Zoals we later in Efeze 5 lezen over de Heer Jezus, dat hij ons als bruid zichzelf zal voorstellen. Wij zijn als bruid van Christus in de eerste plaats voor hem. En hier zijn we als zonen er in de eerste plaats voor de Vader. Het is heerlijk om te weten wat de Vader voor ons is. Dat is meer verbonden met de gedachte van kindschap. 1 Johannes 3 vers 1. Ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen Gods genaamd mogen worden. Maar zoonschap, Daar zit ook het element van rijping en van volwassenwording in. Zonen, daar gaat het hier vooral om wat wij daarin voor de Vader zijn. En dat is alles naar het welbehagen van zijn wil. Dat vind je een paar keer die uitdrukking. Dat wil zeggen, het gaat helemaal niet om dat God het zou hebben moeten doen. Dat hij onder een bepaalde druk stond. God heeft zich al die dingen voorgenomen met dit als motief. Het was het welbehagen van zijn wil. Hij had het voor ons niet nodig. Het was zijn eigen wil, zijn eigen vreugde, dat zit toch in dat woord welbehagen, om ons die positie te geven. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat betekent dus, opdat daardoor, doordat wij zonen voor hem zouden worden, de heerlijkheid van zijn genade in het licht gesteld zou worden en geprezen zou worden. Het draait hier alles om God. Het is alles opdat Gods genade tot in eeuwigheid geprezen zou worden. Hij heeft ons met die genade begenadigd. De voetnoot zegt hier, je kunt ook zeggen aangenaam gemaakt. Wij zijn aangenaam voor God. Wij zijn als christenen vaak heel erg gefixeerd op de praktische kant. Dat wij in de praktijk niet zo aangenaam zijn voor God. En dat is ook goed om je dat te bedenken. Maar daar zijn andere gelegenheden voor. Daar hebben we het over als we andere schriftgedeelten bestuderen. Maar ik zou vanavond uw aandacht dus willen vestigen op het feit dat wij in Christus aangenaam zijn voor God. Zoals ook Bileam toen hij het volk moest vloeken, maar naar dat volk moest kijken met de ogen van God, hij alleen maar het aangename aan Israël zag. Terwijl hij zelf wist en God wist het en het volk wist het, dat ze in de praktijk helemaal niet zo aangenaam waren voor God. Maar hier gaat het om wat wij in Christus zijn. Is Christus aangenaam voor God? Heeft Christus al het welbehagen van de Vader opgewekt? Wel nu, als wij in Christus zijn, dan geldt datzelfde welbehagen ook ons. Dan zijn we zo aangenaam voor God als de Heer Jezus dat is. En het treft me dat juist hier in vers 6 dan ook aan het einde gezegd wordt, in de geliefde. Het is hier steeds Christus Jezus of Jezus Christus of in hem of in wie. Maar hier is het in de geliefde. Dat maakt het nog veel rijker. Wij zijn aangenaam voor God gemaakt in hem die hier genoemd wordt de geliefde van God. Alsof de Heere God ons hier zeggen wil door zijn geest. Zo geliefd als zijn zoon is. Zo geliefd zijn wij nu ook voor God geworden. Kun je je haast niet voorstellen. Zou je zelf ook eigenlijk niet durven zeggen. Dat wij zo geliefd bij God zouden zijn als de Heer Jezus dat is. De Heer Jezus zegt in Johannes 17, in het zogenaamde hoge priesterlijke gebed, dat als een gebed. Opdat de liefde waarmee gij mij hebt lief gehad, in hen zij en ik in u. De liefde in hen, diezelfde liefde waarmee de Vader de Zoon heeft lief gehad. Paulus zegt dat op zijn manier, wij zijn in de geliefde begenadigd, aangenaam gemaakt voor God. Dan moet je je voorstellen, hier gaat het uitsluitend over het raadsbesluit van God. Hier gaat het nog geen ogenblik over de vergeving en de verlossing. Dat komt nu pas in vers 7. Je zou kunnen zeggen, in die eerste verse, vers 3 tot 6, wordt het helemaal gezien vanuit God en vanuit Gods raadsbesluit. Toen er nog helemaal geen zondeval was. Toen God schepselen voor zich zag in de geest. En hij aan die schepselen de hoogste bestemming wilde geven die maar denkbaar was. En dan pas komt hier aan de orde wat door de zondeval nodig is geworden. Dat wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Het is merkwaardig, als Paulus spreekt over de vergeving der zonde, dan bedoelt hij dat in het algemeen helemaal niet als iets heel elementair, zo heb ik dat wel eens gehoord. Maar ja, de kwestie van de vergeving is zo elementair. Dat hoort op het ABC van het christelijk geloof. Als je daarmee bezighoudt en niet verder komt, dan kom je niet verder dan het voedsel voor de baby's in het geloof. Maar wat mij opvalt bij Paulus is dat hij, en in Colosse 1 kunt u dat net zo nalezen, dat hij de vergeving plaatst in deze geweldige samenhang. Voor hem is de vergeving helemaal niet alleen maar het ABC, alleen maar het begin, alleen maar voedsel voor baby's. Waarom? Ik denk omdat vergeving niet alleen maar een boekhoudkundige actie van God is. Het afboeken van een schuld. Er staat een betaling tegenover. Ik zeg het nu maar extra zo boekhoudkundig of juridisch. Er staat een betaling tegenover. Dat is wat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht. En op grond daarvan kan God nou die schuld bij ons afboeken. Alsof het ja, een soort technische handeling is. Maar vergeving is niet het afboeken van een schuld. Vergeving zegt ons iets over het hart van God. En er is misschien nauwelijks een term te bedenken in de Bijbel waarin je dieper in het hart van God kijkt dan vergeving. Want vergeving is onnoemelijk veel meer dan een boekhoudkundige handeling. En bij de vergeving gaat het niet alleen maar om uitwissen van schuld, maar om alle vreugde en alle liefde van Gods hart die hij daarmee bewijst ten opzichte van degene aan wie hij die schuld vergeeft. Bij de vergeving gaat het om alle barmhartigheid en de mildheid, de langmoedigheid, de goedheid, de liefde, de genade van het hart van God. Daarom zeg ik, er is nauwelijks een uitdrukking waarbij je zo diep in Gods hart kijkt dan bij deze term vergeving. Vergeving zegt iets over ons. De schuld is weggenomen. Maar het zegt in de eerste plaats iets over God. Trouwens ook over de wijze waarop wij elkaar hebben te vergeven. Al is dat dan nu niet zozeer het onderwerp. Let ook op die benadrukking van de genade. Het is niet alleen maar de heerlijkheid van zijn genade in vers 6. Maar nog eens de rijkdom van zijn genade in vers 7. Waarmee hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht. Ik denk dat het niet zozeer de wijsheid en het inzicht van God is. Dat geloven we graag. Maar ook dat God ons wijsheid en inzicht schenkt, namelijk om de verborgenheid van zijn wil te verstaan, waarin vers 9 over gesproken wordt. We hebben dus gezien, we zijn uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn. We zijn voorbestemd om zoon te worden tot Gods welbehagen. We zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. We hebben de verlossing en de vergeving ontvangen en nu krijgen we er nog iets bij. En dat is dat wij de geheimen van het hart van God mogen leren kennen. Hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. De verborgenheden in het Nieuwe Testament, of geheimenissen zoals de NBG-vertaling zegt, dat zijn allemaal geopenbaarde verborgenheden. Nagenoeg allemaal. In Openbaring 10 hoor je over een verborgenheid, maar zelfs daarvan denk ik dat je nogal kan zeggen dat we wel weten wat daar bedoeld is. Het zijn geopenbaarde verborgenheden. Maar dan wel geopenbaard aan diegenen die hun harten voor open zet. Dus al staat het allemaal in de Bijbel, er zijn een heleboel mensen die verborgenheid nog steeds niet kennen. Je moet er toch ook je hart voor open zetten om het te verstaan. Daarom geeft God ons niet alleen maar vergeving, verlossing, waar we al zo onnoemelijk veel dank voor hem voor verschuldigd zijn. Maar hij geeft ons ook wijsheid en inzicht. En het mooie is, als ik u zou vragen, waar zou u nou graag wijsheid en inzicht voor ontvangen? Dan zouden wij zeggen, nou, ik zou in de eerste plaats wel eens willen begrijpen wat nou die gebeurtenissen van vandaag allemaal voor zin hebben in Gods plannen. Kan het nou niet op een makkelijker manier? Moet het nou allemaal langs deze verschrikkingen heen? Of misschien zou u wijsheid en inzicht willen hebben over Gods doen in uw eigen leven. Maar weet u, er zijn een heleboel gedeelten in de Bijbel die daar ook best licht over geven. En daar hebben we het een andere keer eens over. Maar hier wordt u als het ware uitgetild. Vandaar dat ik al zei, ik vind het toch een heel bijzonder hoofdstuk voor vandaag. Hier worden we uitgetild boven het leven van elke dag. Al zouden tot het leven van elke dag ook de grootste rampen en verschrikkingen behoren. Hier word je erboven uitgetild. Ook je eigen persoonlijke narigheden en moeilijkheden doen er hier even niet toe. Je wordt even gebracht op het vlak van Gods eigen plannen en gedachten. Want het gaat hier om de verborgenheid van zijn wil en niet specifiek voor jouw leven, voor uw leven, maar voor het hele wereld gebeurde. Kijk, het is toch weer bijzonder voor vandaag. Want ook de gebeurtenissen van vandaag passen op een of andere wijze, hoe wonderlijk het ons ook mogen toeschijnen, in Gods plannen. Het is allemaal onder zijn toelating gebeurd. Hij wil de zonde niet. Dat is een diep mysterie natuurlijk van Gods bestuur. Komen we ook niet uit. Kunt u straks vragen over stellen wat u wil. En ik zal er wat proberen over te stamelen. Maar laatste antwoorden kan ik u daarover ook niet geven. Het is onder Gods toelating gebeurd en tegelijkertijd wil hij het niet. Dat is voor mij ook onlogisch, ik snap het zelf niet. Maar dat is een van de heerlijke dingen van prediken. Dat je vaak mag preken over dingen die je zelf ook niet snapt. Omdat ze wel benoemd kunnen worden, dat kan de prediker doen. Maar niet doorgrond kunnen worden. Ze zijn onder Gods toelating gebeurd. Terwijl God toch de zonde haat. Ook de zonden, de wandaden die vandaag begaan zijn. En toch laat God ze toe. Omdat op een of andere manier, dwars door al die wandaden heen, God zijn doel bereikt. En dat doel is, en dat is nou juist het geheim dat ons hier verklapt wordt. Weer naar Gods welbehagen, staat hier voor de zoveelste keer. Dat God straks in de bedeling van de volheid der tijden alles onder één hoofd tezamen zal brengen. In zekere zin is dat natuurlijk nu ook al het geval. Ik bedoel, de Heer Jezus zegt al na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Toch leven wij vandaag onder wat ik zou willen noemen een indirecte regering van God. Een directe regering betekent dat God onmiddellijk het goede beloont en het kwade straft. Een indirecte regering lijkt dat het kwaad maar zijn gang kan gaan en dat er niets tegen bestand is, dat het vaak zelfs de overhand lijkt te krijgen. Terwijl het de goede mensen nou juist zo slecht gaat vaak in het leven. Dat is het geheim waar Asaf al mee worstelde in Psalm 73. Waar hele bijbelboeken aan gewijd zijn, het boek Prediker, het boek Esther. Noem maar op. En dat geheimenis van God, een indirecte regering. Waar het de kwaden vaak zo voor de wind lijkt te gaan en waar de goeden zoveel hebben te lijden. Maar hier gaat het over een bedeling, over een bediening. Letterlijk staat er een woord dat je kunt vertalen met rentmeesterschap. Maar hier lijkt het toch heel duidelijk over een fase in de heilsgeschiedenis. Waar het ouderwetse woord bedeling misschien wel het handigste voor is. Het komt ook maar één keer in de Bijbel voor, in deze vertaling althans. Het is een bepaalde bediening, zoals je praat over de Bush of the Clinton administration. Dat woord administration, dat betekent niet administratie, maar dat betekent een heel bestel, een politiek bestel, een heel bestuur. Waar alle hoofdambtenaren toe behoren en alle mensen op de belangrijke posten, die worden allemaal nieuw gekozen als er een nieuwe president komt. En die vormen samen dat hele nieuwe bewind. En zo komt er over deze aarde ook straks niet een Clinton of een Bush, maar een Christ administration. Een bestel waarin de Heer Jezus het middelpunt zal zijn van alle dingen hier op aarde. Van ja, zoals hier staat, waarbij alle dingen op aarde aan zijn voeten zullen worden onderworpen. Alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, dat is zo'n echt Bijbelse uitdrukking. Net als in Genesis 1, vers 1, om de ganse geschapen wereld aan te duiden. De ganse schepping. Ons hele zonnestelsel, ons hele melkwegstelsel. Maar natuurlijk vooral deze bewoonde aarde. Onder één hoofd tezamen te brengen in Christus. Als je zo stap voor stap. Daarom is het ook wel eens heerlijk om maar 3 versen op een avond te doen hoor. Want het is een beetje veel om het allemaal in één keer te verwerken als het op je afkomt. Dit is duizelingwekkend, letterlijk. Als u dit vanavond voor het eerst echt een beetje bestudeert. Dan denk ik dat u denkt, had het maar 3 versen per avond gedaan. Dan kunnen we het een beetje bijhouden. Want het is nog lang niet afgelopen. Als je dit geheimenis op je laat inwerken, dat alle draden van de wereldgeschiedenis een keer uitmonden in een periode die aangeduid wordt als de volheid der tijden, dat betekent waar alle tijden die er ooit geweest zijn hun vervulling vinden. Als je dat probeert al voor te stellen, dan, en je hebt dat net zo'n beetje dan onder je geestelijke knie, dan moet je alweer schrap zetten voor het volgende wonder. Want er staat, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Niet een erfdeel zijn geworden, maar een erfdeel hebben gekregen. Oftewel erfgenamen zijn geworden. Als je hier vertaalt een erfdeel geworden, dan gaat de hele kracht van de uitdrukking verloren. Dat is ook niet wat er staat. Er staat dat wij met Christus erfgenamen zijn geworden. Dat is al helemaal niet meer te vatten. Ik kan me nog voorstellen dat de Heer Jezus die daar zit aan Gods rechterhand en die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. dat hij straks over alle dingen gesteld zal zijn. Daar verheugen we ons zelfs op. Dat hij, de man van Golgotha, de man der smarten die hier op aarde zo verschrikkelijk is behandeld, dat straks alle knie zich voor hem zal buigen. Maar wat hier gezegd wordt, is dat wij daarin delen, zoals Romeinen 8 vers 17 het zegt, mede-erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo is het hier ook. Mede-erfgenamen van Christus. Wij delen in die heerschappij. Dat is onvoorstelbaar groot. Je probeert je in te denken wat het betekent voor een president van de Verenigde Staten om met zulke verschrikkingen als vandaag gevonden worden, geconfronteerd te worden. Wat zullen de mensen naar hem kijken? Het lijkt net of alle oplossingen van die ene man moeten komen. Hij moet zorgen dat zulke rampen niet meer komen. Hij moet ook zorgen dat die boeven worden gepakt. Bovenmenselijk. En dan realiseer je dat wij als christenen straks een nog veel grotere en verhevener taak zullen krijgen. Met Christus gesteld over alle dingen. En ook dat was van tevoren bestemd. Want er staat waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Als u nou weer eens een bijbelstudie hebt met mensen die hier vanavond niet waren, dan moet u eens over het onderwerp uitverkiezing praten. En dan niet de vraag waar iedereen het altijd over heeft, ben ik wel uitverkoren, maar de vraag waartoe zijn we dan eigenlijk uitverkoren? Waartoe dan eigenlijk? En dan krijg je weinig zinnige antwoorden, behalve dan, ja, om naar de hemel te gaan. We zijn uitverkoren om gered te worden van onze zonden. En we gaan naar de hemel. Dat is dan, ja, de hele leer der toekomstige dingen van veel mensen die keur op een vingernagel schrijven. Als we straks sterven, gaan we naar de hemel, uit punt stip. Verder reikt hun gedachte niet. Maar dan kunt u zeggen, evenzeer, heilig en onberispelijk te zijn. Goed, dan kun je nog zeggen dat heeft te maken met de vergeving, maar dan gaat het niet alleen maar om zonden die weggenomen worden, maar om wat je positief wordt, heilig en onberispelijk in Christus. Ten tweede, we zijn voorbestemd om zonen te worden om de Vader in de hemel te behagen. En ten derde, we zijn er tevoren toe bestemd om het Christus erfgenaam te zijn over alle dingen. En zoveel christenen die ik zoveel over de uitverkiezing hoor spreken, hoor ik daar nou nooit eens over spreken. En dat is toch jammer. Want dat is juist zo mooi hier. Zo belangrijk. Tevoren bestemd. Sommige mensen begrijpen dat beter als je Latijn spreekt. Gepredestineerd. Zo heet dat in het Latijn. Gepredestineerd om erfgenamen met Christus te zijn. Naar het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Dat is zijn eeuwig raadsbesluit. En het motief daartoe ligt hier in zijn eigen wil. En dan nog eens, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Zeker als Hollanders wil je altijd graag weten, wat levert het op? Ja? Hoewel de catechismus uit Heidelberg komt, zie je dat zelfs daar. Wat nut u nou deze dingen? He, daar zit er ook de gedachte achter, wat heb je eraan en wat koop je ervoor? Als ik dat wat oneerbiedig mag uitdrukken. Ik vind dat vaak niet de goede vraag. Het maakt van het geloof toch iets dat een beetje egocentrisch is. Wat hebben we daar nou allemaal aan? Ik vind het heerlijk om erin te oefenen. Ik zou dat graag u ook willen overbrengen. Om ons erin te oefenen, wat heeft de Heere God hier nou aan? Weet u, in 1 Timotheus 1, ik meen in vers 11, daar staat geschreven over het evangelie van de gelukzalige God. Ons evangelie is vaak het evangelie van de arme zondaar. Die staat in het middelpunt. Maar het is het evangelie van de gelukzalige God. Zeker, het evangelie houdt in dat mensen deel krijgen aan die gelukzaligheid. Maar het is het evangelie omtrent God. Het is de openbaring van God. En voor zover wij mensen erin betrokken zijn, gaat het vooral om dat wat wij voor die God zouden zijn. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En dan nog eens een keer hier, tot de lof van zijn heerlijkheid. En dat geldt voor Joden en dat geldt voor Christen. Ik kreeg vandaag het verzoek van een tijdschrift, dat sommigen van u ook lezen, dus u krijgt het nog wel een keer te zien, met het verzoek of ik 50 vragen over Israël wou beantwoorden. Dat is ongeveer de moeilijkste vragen, ook het meest moeilijke onderwerp, over Israël en over alternatieve geneeswijzen krijg je altijd de felste discussies, dus ik zet mij geestelijk maar vast schrap. En ik was zo ontzettend geboeid door dat onderwerp dat ik met een schuin oog naar New York en Washington keek en met het andere oog naar het scherm van mijn computer naar Israël. Zonder de meest onmogelijke vragen bij, is Israël het uitverkoren volk? En wat houdt dat dan in? En betekent dat alles wat ze dan doen in Israël, dat dat allemaal goed is en zo? Ik wil u vanavond concentreren op dit ene woord. In wie ook u. Eerst wij en dan ook u. In vers 12. In zo'n verband als hier is het heel duidelijk dat Paulus bedoelt wij Joden. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Maar hier wel. Want hij stelt hier wij tegenover u. En u, dat is bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 vers 1, u de volken of u de heidenen. Hoofdstuk 4 vers 1 ook weer. U. Jullie, die Efeziërs, dat zijn de heidenen, de gelovigen uit de volkeren. Wij, dat zijn de gelovigen uit Israël. En ze staan voorop. Eerst de Jood en dan de Griek. Daarmee is nog niet zoveel gezegd. Er zitten nog ontzettend veel haken en ogen aan. Anders had de redactie van dat tijdschrift niet 50 vragen kunnen verzinnen. Maar dit staat als een paal boven water. Eerst de Jood en nu eer dan de Griek. Want er is een volk op aarde geweest dat niet net als wij het allemaal achteraf pas gehoord heeft, toen het al gebeurd was. Maar dat door alle eeuwen heen, zij het in grote zwakheid, maar toch kun je dat zeggen wat hier staat, dat door alle eeuwen heen vooraf in Christus, dat wil zeggen in de Messias, hetzelfde woord, hebben gehoopt. Christus is Grieks, Messias is Hebreeuws. Ze hebben hun hoop gesteld op de Messias. En het is aangrijpend dat de orthodoxe Joden dat vandaag nog steeds doen. Want zij weten niet dat de Messias al gekomen is. Wij die vooraf in Christus hebben gehoopt. Het is toch het bijzondere voorrecht voor de Jood. Al de dingen die hier geopenbaard zijn, zijn vervulling van een verwachting. Niet dat Israël dit allemaal zo letterlijk verwacht heeft, want het is allemaal nog veel groter dan alles wat zij verwacht hadden. Ze kregen nog veel meer. Dus als een kind dat een lang verlanglijstje indient en dan op de verjaardag teleurgesteld is dat slechts 1/4 daarvan door de ouders is gehonoreerd. Ja, is geen wonder, hij vroeg een klein fortuin. Maar dit is een verlanglijstje waarvan uiteindelijk blijkt dat God nog veel meer geeft dan op het lijstje stond. Want dit gaat allemaal veel verder dan enige profeet in het Oude Testament maar kon vermoeden. Maar het mooie is, ze hebben van tevoren in Christus gehoopt. Dat kunnen we ze nooit afnemen. De God voor ons niet. Wij liepen nog een berenvellen rond en wisten nergens van. En toen het allemaal gebeurd was, toen zei God, Nou, dit geschenk is zo geweldig groot. Daar wil ik een heleboel mensen voor hebben. Niet alleen maar in Israël, om ze dat geschenk te kunnen geven. Het is met de gering, zegt God door de profeet Jesaja, dan dat alleen maar dat voor Israël zou zijn. Zegt hij in een van de profetieën, ik geloof hoofdstuk 49... Want de leidende knecht is Heer. Het is met de gering. Dat het alleen maar voor Israël zou zijn. Ik stel u tot een licht voor de volkeren. En zo is het hier. In wie ook u, gelovigen uit de volkeren. Toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord. Ja, de Joden kenden dat al lang. Wij moesten het eerst horen. Het werd ons notabene door Joodse mensen in eerste instantie ook gebracht. In wie ook u, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte. Toen wij tot geloof kwamen, hoef ik niet meer de vraag te beantwoorden wanneer je de Heilige Geest ontvangt, want dan staat hij dus. Ik kan u een hele opsomming geven wanneer het niet het geval is. Maar ja, dan krijg ik misschien ook weer hele moeilijke vragen. Niet bij je doop. Daarmee vervreemd ik een deel van de zaal. Niet bij je handoplegging, als een second blessing. Misschien vervreemd ik nu een ander deel van de zaal bij van mij. Want nog meer niet. Ik zal het maar vertellen wanneer wel, want hier staat het. Toen u tot geloof kwam. Het is eigenlijk zo simpel, hè? Wanneer heb je de Heilige Geest ontvangen? Toen je tot geloof kwam. Toen heeft God op dat geloof zijn zegel gezet. Zijn keurmerk. Het is goed dat in ons land vele waren die geproduceerd worden beschermd worden. Dat gebeurt door een keurmerk van een of andere instantie. Als je weet dat dat merk erop staat, dan zijn het goede spullen. God zet dat keurmerk op ons geloof. Niet omdat wij zulke fantastische gelovigen zijn. Of omdat we zo goed geloofd hebben. Of omdat dat geloof een soort verdienste van ons zou zijn. Wel, nee, hoofdstuk 2 zegt het is een gave van God. Maar het keurmerk houdt wel in, deze mens, al zou hij nog zo krakkemikkig geloofd hebben, al zou hij nog zo'n zwakke gelovige zijn, deze mens, daar staat het keurmerk op, dat is hier ook een bezittingskenmerk. Deze mens is van mij. Iemand heeft geschreven, wat bezitten wij als christenen nou helemaal? Eigenlijk zijn het allemaal maar beloften. Het enige wat we bezitten is de vergeving der zonden en de Heilige Geest. Nou ja, dat is al fantastisch trouwens. Want die Heilige Geest is wel, zoals het hier staat, een onderpand. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, wordt in het moderne Grieks nog steeds gebruikt voor een verlovingsring. Dat een jonge man aan een meisje geeft en hij geeft die ring en hij zegt, hier heb je alvast die ring, dat is een onderpand, straks krijg je mij er ook bij. Een soort aanbetaling. Met die ring betekent ook, ik beloof je hiermee, want het is een verlovingsring, ik doe een belofte. Verloven is niet meer zo in vandaag, want we willen ons niet zo graag vastleggen. Geen verplichtingen aangaan, als dat een reden is. Maar een verlovingsring betekent, ik beloof je dat ik jou trouw blijf. En dat ik je te zijner tijd tot mijn vrouw maak. Het is een voorschot, een reçu. God geeft ons de Heilige Geest. Ons lichaam heeft nog deel in de oude schepping, het deelt nog niet in de zegeningen. Het vlees is nog in ons. En als we de uitwendige omstandigheden zien, dan is er om ons heen nog helemaal niets veranderd. Gelovigen kunnen ook zijn aan de dood onderworpen. Bij die tienduizenden mensen die vandaag zijn omgekomen in Washington en New York vooral, zullen ook zeker vele gelovigen geweest zijn. We zijn voor al die dingen niet gevrijwaard. Het onderpand zegt echter, straks krijg je het allemaal wat hier beloofd is. In beginsel heb je het allemaal. Je bent al een zoon van God. Je bent al een welbehagen voor hem. Niet op grond van wat je in de praktijk bent, maar op grond van wat je in Christus bent. Je moet positie en praktijk hier niet door de war gooien. Je bent het allemaal. In principe ben je het allemaal. En Gods verlovingsring zegt, en straks krijg je het ook ten volle in de praktijk. God, de Heilige Geest, komt in ons wonen. En daardoor hebben we een onderpand van onze erfenis. Dat wil zeggen, het vaste bewijs dat straks ook die hele erfenis ons deel wordt. Dan wordt dat wat we in beginsel verkregen hebben, want staat hij tot de verlossing van de verkregen bezitting. Dat wil zeggen, die bezitting hebben we al wel verkregen, maar die is nog niet verlost. Die bezitting is de hemel en de aarde. We zullen met Christus regeren. We zullen met hem over alle dingen gesteld worden. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. In beginsel is het ons allemaal gegeven, alleen die wereld moet nog verlost worden. We worden erfgenamen van een verloste wereld, want uiteindelijk, zoals Kolosse 1 het zegt, zullen ook alle dingen in hemel en op aarde teruggevoerd worden, verzoend worden tot God. Niet alle mensen, want er is ook een eeuwig verderf, maar alle dingen, de ganse geschapen werkelijkheid. En dan nog eenmaal het grote doel van dat alles. Het zal zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Hij zal erin geëerd worden. Daar mag je nou al mee beginnen. Zo goed als we in beginsel al deze zegeningen al hebben en straks ze ten volle zullen bezitten, zo mogen we in beginsel nu al door wat we zijn, ook door wat we doen natuurlijk, maar vooral toch in de eerste plaats door wat we zijn in Christus, tot lof van zijn heerlijkheid zijn. Amen.